of music. 24 uur per dag, online en mobiel. Dit is Kicks Radio. Met het nieuws van 10 uur.
Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. De baas van Ryanair geeft toe dat zijn maatschappij er een zooitje van heeft gemaakt. Tot eind oktober schrapt Ryanair 40 tot 50 vluchten per dag, ook van en naar Schiphol en Eindhoven. Volgens Ryanair is er niet genoeg personeel. Als je vlucht geschrapt wordt, hoef je niet zelf voor de kosten op te draaien, zegt de Consumentenbond.
Wij zeggen Ryanair pleegt contractbreuk door niet te vliegen terwijl je daar wel voor betaald hebt. Dan zijn zij ook aansprakelijk voor de schade die jij daardoor ondervindt.
De topman biedt zijn excuses aan en zegt dat iedereen met de geannuleerde vlucht vanavond nog een mail krijgt. Ook zegt Ryanair dat iedereen een vervangende vlucht krijgt. Feyenoord-fans zijn volgende week definitief niet welkom in Napels. Dan spelen de Rotterdammers daar in de Champions League tegen Napoli. De stad zit niet te wachten op Feyenoord-fans, omdat die de veiligheid in gevaar zouden brengen. Na de orkanen Irma en José krijgt het Caribisch gebied morgen in de loop van de ochtend alweer de volgende over zich heen, Maria. Volgens weerman Gerrit Hiemstra krijgt vooral Puerto Rico de volle laag, maar gaan Saba en Sint Eustatius het ook wel merken.
Maar hij zit daar toch wel een stukje vanaf. Dus die krijgen niet het zwaarste over zich heen. En Sint Maarten zit nog wat verder weg, maar het is vooral daar de regen die een probleem kan opleveren.
Maria kan een categorie 4 orkaan worden. Dat is de op 1 na krachtigste categorie. Een groot mysterie in Genève in Zwitserland. Daar worden sinds kort toiletten door heel de stad verstopt met bankbiljetten. Dat gebeurde eerst bij een bank, daarna ook bij 3 restaurants in de omgeving. De politie heeft geen idee wie het doet, maar hij of zij moet goed bij kas zitten. Volgens een plaatselijke krant gaat het om 500 euro biljetten die doormidden zijn geknipt. Alles bij elkaar zou er al meer dan een ton door de play zijn gespoeld. Het weer nog, vanavond steeds minder buien, vooral in het binnenland kans op mist. En die kan op sommige plekken ook morgenochtend nog blijven hangen. Daarna wisselend bewolkt en zonnig met af en toe een bui. Het wordt 16 of 17 graden. En dit was het nieuws van NOS op 3.
Je luistert naar Klap van de Molen, een podcast over muziek met gasten waarvan ik vind dat die iets heel goed doen op het podium of juist erachter. Ik ben David Achter de Molen.
Als je aan een schaatswedstrijd staat, als het startschot gaat, zeg maar, daarvoor ben je rustig.
Aha.
Ben je spanning aan het opbouwen.
Bat.
En dan in één keer, boom, dat schot gaat en bam.
De laatste 100 meter voor Mark Tuijman.
Iemand die Olympisch goud heeft gehaald en op een gegeven moment besluit te stoppen met schaatsen. Wat ga je dan doen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Mijn ouders die lagen in een vechtscheiding. En ik dacht, nou, dat lost zichzelf toch wel op. Ik heb 5 jaar geen contact gehad met mijn vader.
Ik verbaas me dat ik die geen gouden plak zie in dit huis.
Nee.
Waar is die? Waar is zo'n gouden plak?
Die heb ik ergens opgeborgen.
Zit ik boven in een doosje?
Ja.
In een verhuisdoos weggestopt?
Ja, zo moet je het wel zien, ja.
Houd toch op.
Nee, echt.
Ja, echt. Ik zou dan bij al dat soort mensen zou ik later nog een keer langs gaan en je gouden plak laten zien.
Ja.
Hey, fucker. Kijk dan.
Ja, precies. Hier.
Ik zit hier in het dorpje Hoogmade en ik zit hier in een woonkamer. En het is vrij bizar, want ik kijk uit op een rivier die gewoon langs stroomt. Dit is gewoon een huis aan een rivier. Eigenlijk is het een beetje een droom, want dit is een dorpje in de Randstad. Dicht bij de snelweg, dus je bent echt zo weg. En dit is het huis van mijn gastheer Mark Tuitert. Hallo Mark.
Goeiedag.
Mark, ik reed je net heen en ik zat te denken, ik ben nou een jaar gestopt met mijn bench en koffie. Een jaar geleden stonden wij in Paradiso. En ik heb best wel een gek jaar gehad, is wat heftig om te zeggen. Maar ik heb best wel even moeten nadenken van, wat ga ik doen met mijn leven als je eenmaal getoerd hebt, vette dingen hebt gedaan. Toen zat ik te denken, dat haalt het nog voor geen fractie bij iemand die Olympisch goud heeft gehaald. En op een gegeven moment besluit te stoppen met schaatsen. Wat ga je dan doen?
Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is ook heel lastig. Het probleem is, je hebt altijd gedroomd van iets en je hebt ergens naartoe gewerkt. En dan haal je het. En dan sta je daar. En dan je weet ook altijd ergens dat je moet stoppen. Dat is dan weer met sport. Daarom snap ik jullie natuurlijk ook niet. ik dacht van, laat ik muzikant worden. Ik heb ooit Jimmy Page gehoord in een interview die zei, that was living, man. Toen hij het had over het podium staan.
Ja.
En die kan nog steeds goed gitaar spelen. Ik kan gewoon niet meer hard schaatsen op mijn 40ste. Heb ik gewoon geen topsport meer. Maar nee, natuurlijk is het is verslavend om op een podium te staan. Om iedere dag te werken, heel goed te worden. En als je dan de prijs wint en als je dan het hoogtepunt haalt, dan is het wel eens lastig. Omdat je moet ook weer die berg afdalen en weer opnieuw beginnen. Dat is aan de ene kant mooi, dat is een heel proces wat gaaf is, maar het is zo lekker uitzicht op die top.
En je noemt die bergafdalen inderdaad.
Ja.
Hoe lang heeft dat proces geduurd?
2 jaar.
2 jaar lang dat je echt even wat gekut voelde en dacht...
Ja, dat ik wel... Nou, ik ben een bezige bij. Ik ben een druk baasje, dus ik onderneem heel veel andere dingen.
Ik heb je website gezien.
Ja, precies. Man. Dus ik probeer heel veel dingen te doen. En ik ben ook gewoon aan het werk gegaan. Ik heb gewoon je probeert ook in een normale leven mee te gaan. Ja. Topsport is gewoon wel best een extreem leven. Nou ja, dat is muzikant zijn ook, denk ik. Dus als je dan gewoon in de normale maatschappij moet functioneren... dan eigenlijk heb je helemaal geen idee hoe het eraan toe gaat, joh.
Nee.
Het is best wel eventjes wennen. Het is aan de ene kant wel lekker, omdat het allemaal wat milder wordt. Hè? Het topsport is gewoon een extreme. Je belast je lichaam enorm, mentaal, je hersenen enorm... omdat je met druk om moet gaan. Dus je zit steeds in een soort uiterste. Of je bent heel moe, omdat je heel hard aan het trainen bent.
Ja.
Of je neemt rust en je voelt je... een soort aap op een rots en dat je tegen iedereen roept... kom maar op, want ik ga jullie allemaal verslaan.
Ja.
Dus het is een heel extreme leefwereld. En nu is het wat gemiddelder, wat rustiger. Ik voel me nu ook eigenlijk gemiddeld lekkerder en fitter. Wat heel gek is, omdat ik geen topsporter meer ben.
Maar misschien voor te stellen, minder ups en downs.
Ja, minder ups en downs, iets gelijkmatig. En dat is aan de ene kant lekker, maar aan de andere kant... ja, blijft het ook
altijd. Kriebelt het?
Nou, het is niet dat ik het schaatsen mis of die wedstrijd mis... Want ik weet hoeveel druk erbij komt kijken. Dat mis ik absoluut niet. Maar zo'n helder doel hebben... en ergens helemaal in opgaan... ja, dat is ontzettend lekker. Ja. Ik weet niet hoe jij dat vindt... nu je gestopt bent. Of tijdelijk gestopt bent.
Nou, wat je zegt vind ik herkenbaar. Ik mis de rollercoaster even niet. Ik vind het wel lekker dat mijn leven iets steadier is. Maar er zijn een paar momentjes... als je de king of the world bent, even een dag lang of zo, of een avond lang.
Ja, maar als jij toch op een podium staat... ik heb het ook wel eens gestaan, als je een hele zaal meekrijgt... dan is het toch een machtig gevoel, lijkt me, of niet?
Het is heel machtig. Ook een beetje verraderlijk.
Ja, want?
Het is natuurlijk ook een beetje gek. Op een voetstuk gezet worden.
Ja.
Mensen doen dat. Nou ja, goed, gaan we allemaal over kletsen. Cool. Ik vind het heel leuk om hier te zitten met jou. En dat is eigenlijk het haakje wat ik je daarop gegeven is... jij hebt 5 liedjes opgestuurd. En ik zei, stuur me vooral even waar jij aan denkt... als je denkt aan opwarmen voor een wedstrijd. Ja. Of uiteindelijk moet jij natuurlijk vooral sturen wat jij heel vet vindt. Jij hebt 5 liedjes gestuurd, die gaan we zo draaien. Ja, nogmaals, te gek om hier te zitten. Als jij er klaar voor bent, gaan we beginnen.
Zeker.
Let's go.
What do you do when you're no longer cool now? No longer the singer of the band. But your face is alright for the radio. Go fishing and drinking and listen to the show. This is the soundtrack for tequila. With the sun on your face and your pickup truck. Grab your moonshine and whiskey and fire up that grill. You're listening to...
Zullen we beginnen met een klein stukje muziek? Dan hebben we dat even...
Graag.
Ik vergeet altijd de muziek te draaien op een gegeven moment. Ja, dan zit je zo te lullen. Bovenaan je lijstje stond Queens of the Stone Age. Vond ik heerlijk. Ja. Eerst een stukje draaien?
Ja. Die gitaarriffjes, jongen. Zo lekker.
Is dit wat jij gebruikt?
Ja, het is echt...
Hier word je opgegroeid. Jij begint ook direct enthousiaster te worden, energieker.
Ja, ik vind het mooi, de opbouw, zeg maar, vanuit de niks. En ik heb bam, snoeihard erin. Daar hou ik van. Ik hou gewoon van die agressiviteit, van die muziek, van de energie die erachter zit. Ik heb energie nodig voor een wedstrijd.
Ja, dit is echt letterlijk een nummer dat jij dan even opzet.
Ja.
Wat is het? We zitten een uur voor een wedstrijd?
Ja, dit is misschien of 3 kwartier voor een wedstrijd, 1/2 uur voor een wedstrijd. Gewoon dat je even rustig... Ik zoek altijd naar de combinatie zeg maar, tussen de rust en de agressie.
Dus een kale kleedkamer of zo. Ja. En kaarde muziek en even springen en gek doen.
Ja, maar ook in de muziek zelf. Dus ook wel een opbouw. Andere nummers zul je het ook wel horen. Dat het een soort opbouw is. Zeg maar van het rustige. In één keer, hoppakee, alle remmen los. Dat is een beetje wat je ook hebt. Als je aan een schaatswedstrijd staat. Als het startschot gaat, zeg maar. Daarvoor ben je rustig.
Uh-huh.
Ben je spanning aan het opbouwen.
Pat.
En dan in één keer, boom, dat schot gaat en bam.
De laatste 100 meter voor Mark Tuijmijn. 1.46. Oh, oh, oh. En die tijd gaat eraan. En die tijd gaat er ruim aan. Hier ja. 1.45. Ja. Jongens, 57. Een barrecord. Het barrecord is eraan. 1.46.19 voor Rukku. De tweede tijd. Maar het barrecord is er dik aan. Zo hoog wordt het.
En dit is... mijn zoontje is helemaal gek van dit nummer.
Oh ja?
Ja, daarom heb ik hem ook uitgekozen. Ah. Dus, ik denk als ik de CD la open doe, dat hij erin ligt. Hij heeft hem al klaargelegd. Ik heb al uitgelegd dat jij kwam. Okay. Zei, ja, we gaan de harkmuziek draaien, zeg ik dan. Ja, ja. Noemt hij, omdat natuurlijk Songs for the Deaf staat die hark op. Dan noemt hij de harkmuziek.
Ze heeft het cd'tje klaargelegd voor
ja,
nu.
Ja, het cd'tje lag al klaar. En als ik hem aanzet, dan staat hij hier te springen op de bank.
Hoe oud is die?
4.
Gek zeg. Leuk. Ik was ooit op Zwarte Cross en dan stond ik vlak voor een show op te warmen. Ik stond, weet ik veel, even rekken strekken, even bewegen, alles. En toen opeens stond jij achter mij, zo'n beetje te giechelen. Hé, man, ja, dat is wel herkenbaar.
Ja.
Is dat herkenbaar? Is dat...
Ja, gewoon, het is een soort je wil een soort in een flow komen voor zo'n, of een optreden, of het nou is op een podium of op een ijsbaan. Dat is ook een podium.
Ja,
ja, ik heb het er wel eens over gehad met muzikanten, maar ook met andere artiesten. En je hebt het ook bij militairen. Ik heb er ook al veel over gelezen, omdat ik het interessante materie vind.
Uh-huh.
Die hebben allemaal zoiets van... het is ook gewoon een soort angst van tevoren. Niet om te falen, maar wel... Het komt wel op jou neer. Uh-huh. Dus het is ook een soort mentale voorbereiding die je doet om gewoon te pieken. Omdat er iets van je gevraagd wordt. En dat is ook een soort je lichaam opwarmen, maar ook je geest iets opwarmen.
Ja.
Nou, ik zag jou ook nog met een biertje rustig rondelen. Dat doe ik dan niet voor een wedstrijd.
Daarom heb ik nooit iets met sporten hoef te doen. Want ik mag gewoon het bier drinken en roken erbij.
Ja.
Super slecht. Maar...
Ja. Maar het is wel relaxed. Om je spanning er even af te krijgen of even lekker los te komen, ja.
Ik zag gisteren dat jij op Wikipedia stond dat jij VWO hebt gedaan.
Ja.
Heb jij dan nog de tijd gehad om ook daarna nog iets te studeren? Of is het door je...
Ik dacht dat ik naar Delft wilde. Ik had een aantal ideeën. Ik dacht of ik word F-16-piloot. Maar dat kwam er niet van, omdat ik in één keer hard begon te schaatsen. Dus ik had me al aangemeld voor de militaire academie, voor al die testen. Ah. Maar dat ging niet door, omdat ik in één keer... Ik ben in één seizoen heel erg hard gegroeid.
Ja.
Toen reed ik een wereldkampioenschap junioren. Dus toen ging ik daar niet naartoe. En ik wilde naar Delft architectuur gaan doen eigenlijk. Ik woon in Holte in het oosten. Dus dat bleek voor het schaatsen ook niet zo handig.
Nee.
Als ik op kamers moet, dan komt er weinig terecht van mijn sportcarrière. Dus ik ben nog naar de HTS geweest in Enschede. Maar ik brak door in schaatsen, dus het ging te gek. Dus ik heb daarna nog wel wat cursussen en dingen gedaan. En na mijn carrière ben ik nog een jaar naar Nijrode geweest. Voor een leaderschapstraject in sport. Maar die studie heb ik nooit meer afgemaakt eigenlijk.
Maar is het nu te laat om een...
Zeker niet.
Ik zie wel een studie sportpsychologie doen.
Ja, dat vind ik interessante materie. Alleen ik heb een boekenkast vol. Ik heb eigenlijk altijd wel gelezen tijdens mijn studie. Maar gewoon meer... Ik ben meer een praktisch iemand. Dus wat ik tegenkom... Dat vind ik interessant en daar ga ik over lezen. En dan ga ik denken van oké, hoe gaan we dit oplossen? Wat gaan we dat doen? Ja, en ik vind het ontzettend leuk om ook om te presenteren met media dingen te doen. Maar ook om te ondernemen. En daarvoor hoef je eigenlijk niet naar school. Dat moet je gewoon doen.
Je moet even uitleggen wat je bedoelt. Want ik ging gisteren even op jouw website kijken. En ik dacht, man, slaapt die man nog? jij bent spreker? Ik denk dus een soort inspiratie spreker?
Ja, het is een beetje het is zeker inspiratie. Het is ook een klein beetje gewoon de manier van vertellen. Dus het theaterstukje eraan waarin ik probeer mensen mee te nemen in mijn verhaal. Hoe je goud wint, maar ook gewoon mensen te laten voelen wat topsport is. Hoe zwart-wit het is.
Mm-hmm.
En dat is een mooie metafoor voor heel veel dingen. Dus daar word ik veel voor gevraagd.
Ik zie buiten een hele grote pick-up truck staan. Met de belettering First.
Dodge Ram Van staat hier voor de deur. First Athletes Energy Gum. Dat is een bedrijf dat ik heb met twee compagnons. En dat is eigenlijk waar ik de meeste tijd in steek door de weeks.
Kauwgom.
Kauwgom.
Ja. Op een gegeven moment denk jij, ik moet kauwgom te markt brengen. Hoe begint zoiets?
Dat begon eigenlijk al toen ik... Eigenlijk als sporten, zeg maar, wat je in die routine... Ja, jij drinkt een biertje. Ik dronk eigenlijk altijd gewoon koffie voor de tijd. Omdat ik wist... Ja, omdat cafeïne werkt voor je sportprestaties.
Ja.
Dat kun je boeken over vollezen. Wetenschappers zijn het er over het algemeen over eens dat het helpt. Je wordt alert ervan.
Is een gekke vraag hoor, maar cafeïne mag?
Ja,
Ja, ja. Het zou niet gek zijn op de dopinglijst.
Het heeft op de dopinglijst gestaan tot 2004. Maar dan wel, moest je hele grote, moest je echt, nou ja, moest je wel 30 bakjes koffie drinken. Dan heb je op een gegeven moment, is de meerwaarde van cafeïne, dat werkt meer tegen je dan meer. Ja, dat moet je niet doen.
Nee.
Maar dat heeft erop gestaan, omdat het inderdaad gewoon werkt om betere prestaties neer te zetten. Alleen de beste vorm, koffie, ja, dat werkt laxerend. Dat is niet heel handig als je met zo'n straks schaatspakken en 10 minuten voor de stand nog even naar de play moet. En er komt bij dat je het opneemt via je darmen. Net als een Red Bull trouwens, of net als een pilletje. En dat werkt gewoon trager en dat neemt niet zo goed op. En de beste manier om cafeïne tot je te nemen is via kauwgom. En
want
dat wist ik.
Speeksel komt vrij en dan via sneller in je bloedbanen?
Ja. Ja, okay. Via je speekselklieren in je mond neem je het binnen 10 minuten.
Weet je waarom
op
speed en cocaïne ook beter werkt? Ik weet het, denk ik hoor. Gehoord.
Dat denk ik. Nee. Ik heb er nooit, ik ook geen idee. Maar dat denk ik wel, ja. Dat is gewoon via de klieren in je mond.
Ja.
Dus dat werkt ontzettend. En dat wist ik wel, alleen het was niet te krijgen. Ik heb er echt serieus naar gezocht. Alleen dat was niet te vinden op de markt. Dus toen kwam ik een paar jaar geleden iemand tegen die daarmee bezig was. En ik zei, daar wil ik wel eigenlijk aan meedoen. Als het goed in elkaar zit. Dus we hebben een team gevonden met een paar gasten, ervaren ondernemers. En daar leer ik iedere dag nog heel veel van. En er zijn heel veel topsporters in Nederland die ik het heb laten testen, die het graag gebruiken en dat nog steeds doen. En het echt gebruiken, daadwerkelijk voor wedstrijden. Dus dat zijn we aan het opzetten. En daar hebben we hele grote ambities in. Alleen we zijn net 2 maanden live hoor. Op firstenergygum.com met de website. Dus we doen alles vanaf onze eerste.
Daar ligt het volgens mij. Ja. Mag ik er eentje proberen?
Ja, tuurlijk.
Want het klinkt echt fucking smerig. Ja. Want ik heb wel eens nicotine kauwgom gehad. En dat is super vies.
Ja, dat is heel anders.
En dit klinkt ongeveer net zo.
Nee. Het is zeker geen nicotine kauwgom. Ik moet je wel waarschuwen. Hij is vrij groot. En de eerste bite. Want er zit eigenlijk een soort.
Inderdaad groot. Het is een soort. Je moet het even omschrijven. Een soort bubblegum grootte. Die roze stuk bubblegum.
Precies. Zo groot is het een beetje. En er zit een soort liquid fill in. Dus er zit een inhoud in. Een,
ja, dat ken ik. Van
inhoud met cafeïne en xylitol. Maar
ik heb al 2 bakken koffie op. Ik ga dan vrij snel trillen. Ga ik dan nu?
Ik denk dat je na 10 minuten loopt te stuiteren. En de eerste bite kan pittig zijn.
Oké, daar gaan we.
Dus de eerste 10 seconden. Komt dat spul vrij,
mm-hmm.
Dan voel je hem echt bam. Dat is een soort smaaksensatie en dat wordt milder hoor na een minuutje.
Is niet vies.
Nou ja.
Het is inderdaad een grote homp in je mond.
Ja. Nou, die wordt zo kleiner omdat je alles opneemt. En dan sta je zo meteen na 2 bakken koffie nog meer te springen. Moet je voor een optreden nemen. Ja, je hebt al energie genoeg, heb ik gezien.
Maar ik moet. Dus of deze podcast gaat zo meteen heel snel opeens.
Ja.
Of we storten in.
Nee, maar dat topsporters die gebruiken dat. En die, dat is gewoon, dat is ook ondernemen. Dus het is heel leuk, maar er komt heel veel op mijn pad. En daarnaast ben ik nog onder andere bij de NOS betrokken bij het schaatsen bijvoorbeeld.
Ja, dan word je standaard gevraagd.
Ja, analyses te doen. Dus naar schaatsen kijken, zeg ik wat ik ervan vind. En af en toe hier en daar doe ik eens een radio-uitzending. Of ik vind, dit vind ik trouwens ook tof, podcast.
Ja.
Misschien ook iets.
Ja, jij zijn echt al. Misschien moet je daar iets mee.
Ja, ik vind het interessant. Ik vind het leuke dingen.
Ja, ja. Volgens mij sta je ook op de bellijst bij de Wereld Door. Als er een rock item is, dan moeten we Mark bellen.
Ja, zo nu en dan. Ja, heel af en toe hoor. Als het echt gaat om de bands die ik heel tof vind. Pearl Jam, Nirvana, Metallica.
Mm-hmm.
Dan word ik wel eens gebeld. Ja, dan mag ik als niet-kenner zeggen wat ik vind.
Nee. Nou, Tool.
Maar als liefhebber, ja.
Word je wel eens voor Tool gebeld?
Nee. Niemand kent. Er zijn maar weinig mensen in Nederland die Tool kennen.
Ik verbaas mij dat het niet op Spotify stond.
Nee, Tool heeft niets op Spotify staan. Nee. Nou. Gelukkig heb ik alle cd's hier in de kast liggen. Maar klopt. Ik mis het. Ik luister natuurlijk ook veel Spotify. Maar ik mis het wel eens daarin.
Mm-hmm.
Aan de ene kant vind ik het ook wel weer mooi. Want het is gewoon, als ik Tool wil luisteren, dan ga ik er echt voor zitten.
Ja.
Zet ik een cd op en dan luister ik het gewoon van A tot Z.
Wil je een stukje doen?
Yes.
Oké. Okay. Ga ik even de kauwgom uitdoen, want anders zit ik de hele tijd te smakken tijdens dit. Niet dat ik het niet lekker vind, dus het is prima lekker.
Ja,
Tool, 46-2. Een beetje langs mij heen gegaan op een of andere manier.
Ja?
Ja. Hoe kwam jij erbij? Hoe oud ben jij?
Ik ben 37.
Dan is het misschien ook iets vanzelfsprekender dat je...
Ja, het is echt begin jaren 90 hè, dat Tool opkwam. Uh-huh. Ik moet wel zeggen, ik ben er later pas mee in contact gekomen. Toen ik echt verder ging zoeken... Toen ik 16, 17 jaar oud was, had ik wel... had ik alle grunge muziek waar ik helemaal gek van was wel een beetje gehoord. En dan ga je toch verder zoeken. Metallica vind ik gaaf. Ik heb ook wel naast grunge echt wel een voorliefde voor naar richting de metal kant. Uh-huh. Echt wel de hardere kant. Toen kwam ik Tool ergens tegen. Ik hoorde het een keer. Ik dacht, holy shit, wat is dit, joh? Ja. Dit is echt iets anders. En dat heeft me eigenlijk nooit meer losgelaten. En ik gebruik echt van alle, als je het hebt over wedstrijdvoorbereiding.
Aha.
Nee, Tool gebruik ik veruit het meest.
Wat is dat dan?
Dat is de opbouw. Het zijn gewoon nummers van 6, 7 minuten waar een hele opbouw in zit.
Het is lekker log af en toe?
Ja. En dit is bijvoorbeeld 46 and 2. Je hoort al hoe het begint. Dat basloopje. Doen, 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 doen. Dat hele doorlopende. Dat is eigenlijk... Ja, zie je het maar een beetje als je hartslag voor een race. Gewoon... Dat is het soort transgevoel waardoor je de rust vindt. En de opbouw van de drums en van de gitaren, die is zo goed iedere keer. Die bam, die zwelt aan, die bouwt op en die laat weer gaan.
Uh-huh.
En die golfbeweging, die is gewoon lekker voor een wedstrijd. Af en toe doe je even een heel explosief sprintje. Dan denk je bam, aan en je weer rustig. Je kan niet constant aanstaan. Dus als ik alleen maar hele snelle... Als ik John Coffey zou luisteren alleen maar voor...
Ja, dan
zou ik alleen maar staan te springen. Dan ben ik al, zeg maar, dus de batterij leeg voordat ik nog moet starten.
Ja.
En Tool zit een hele mooie opbouw in en het weer neer laten gaan. En er komt bij dat bijvoorbeeld dit nummer 46 and 2. Dat vind ik ook gewoon de tekst, de opbouw, alles wat erachter zit achter dit nummer. Dat vind ik een soort wel metafoor bijna voor mijn carrière. Dus stepping through my shadow schreeuwt Maynard heel hard.
Uh-huh.
Coming out the other side. Het nummer gaat eigenlijk over een soort transitie. Door je schaduw heen te stappen. Door je angsten heen te stappen. En aan de andere kant schijnt het licht. En dat is een beetje wat voor mij ook mijn carrière wel is geweest.
Want? Wat is dan het licht?
Nou, het licht is uiteindelijk dat alles samenkomt. Dat alles klopt.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld op die 1500 meter die ik reed in Vancouver waar ik goud won.
Daar jaren naartoe echt, gewerkt.
Daar heb ik de jaren naartoe gewerkt. En daar klopte alles. Dus alles viel op zijn plek. Alleen dat leek heel lang helemaal niet die kant op te gaan. Dus ik heb wel met heel veel tegenslagen moeten dealen. En die moeten verwerken. En die een plekje moeten geven. Over?
Blessures, verlies?
Blessures. Heel vaak heb ik voor de NOS-camera gestaan met zo'n trillende stem om uit te leggen waarom het weer niet lukte. Er waren heel veel dingen binnen toen ik 20 jaar oud was. Toen was ik het grote talent. Dan kreeg ik Pieter Muller als trainer. Wat een Amerikaan is. En mij steeds toeriep van... Nobody trains like we do, 2D. Winning isn't everything. It's the only thing. En ik ging als een blinde.
2D?
Ja, Amerikanen kunnen geen tuit het zeggen natuurlijk. Alleen ik raakte ook keihard overtraind. Omdat ik gewoon heel graag heel hard wilde. En ik liep mezelf voorbij. Dus dat was bijna het einde van mijn carrière.
Weer een tegenslag.
Weer een tegenslag. En later in mijn carrière had ik... ik had gewoon allemaal... Ik had ballast van allemaal verschillende dingen. Ook gewoon uit mijn privéleven. Mijn ouders die lagen in een vechtscheiding. En ik dacht, dat lost zichzelf toch wel op. Ik heb 5 jaar geen contact gehad met mijn vader. Omdat ik dacht, dat is beter. Dan heb ik eventjes... Dan heb ik je daar even geen... Dat kost me energie, dat beter geen contact te hebben. Maar toch vrat dat ergens. En dat heb ik ook uiteindelijk aan het eind van mijn carrière... in wat rustiger vaarwater gekregen. Door daarover te praten, door toch weer contact te zoeken. En dat heeft me heel veel uiteindelijk ook gebracht. Heel veel rust gebracht. Dus ook op persoonlijk vlak leer je heel veel en leer je een beetje omgaan met zulke situaties ook. Het is allemaal één, weet je. Topsport is niet alleen trainen. Het is ook gewoon je belasting, je privéleven. Alles moet kloppen. Als ik zeg alle puzzelstukjes, alles moet samenvallen, dan is het ook echt alles in je leven.
Ja.
Heel je leven is gericht op dat ene doel. En dat is een beetje wat die muziek... daar helpt muziek ook heel erg bij. Ja, dat gaat over het leven. En 46 and 2, dat nummer, dat gaat daar een beetje over, in mijn opinie. Dat is gewoon dingen doormaken. En als het soms heel uitzichtloos lijkt... De shadow, de schaduwkant van die medaille... Dan moet je er soms even doorheen. En dat is dat doet soms pijn en dat is heel hard of moeilijk. Maar... Als dat lukt, dan leer je er weer zoveel van.
Het geeft zo'n gouden plak ook wel iets meer lading dan een...
Ja, dat is dat. Als je op weg gaat naar die gouden kant... dan moet je eerst door die schaduwkant. Nou, dat zingt hij letterlijk.
Ja.
Dat vind ik heel krachtig. Samen met de muziek, met de opbouw van het nummer. Is dat echt een nummer wat ik heel veel luister in mijn warming-ups.
Ja, ja. Ik verbaas me dat ik geen gouden plak zie in dit huis.
Nee.
Waar is die? Waar is zo'n gouden plak?
Ik ergens opgeborgen.
Ik weet dat ik me dat vaker afgevraagd. Wat doen Olympiërs met een gouden plak?
Ja, ik ben niet iemand die... ik ga niet het uitstallen als je hier binnenkomt in een vitrinetje van kijk eens.
Ja, dat is een beetje heftig misschien. Zit hij bovenin in een doosje?
Ja, ja.
In een verhuisdoos weggestopt?
Ja, zo moet je het wel zien, ja.
Houd toch op.
Nee, echt. Ja, echt. Het is niet dat ik hem nooit... Ik denk dat ik het de laatste keer een jaar geleden misschien eruit heb gehaald. Ja, maar het is niet zoiets... Weet je wat het ook is? Als je stel, ik zou hier een gouden medaille... Het is niet zo dat ik iedere dag denk van... Wauw, wat een mooie gouden medaille.
Dit was hem dan.
Als je dat als het allergrootste hoogtepunt in je leven ziet...
Dan gaat het nog meer wat worden daarna.
Nee, dan is alles daarna een slap aftreksel bijna. Dan zie je die medaille dat je... Ah ja, dat was mooi toen. Maar ik ben niet iemand die terugkijkt. Ik ben iemand die kijkt naar morgen.
Wat gaat jouw gouden plak even naar op dit punt in je leven? Is dat miljonair worden met... Of multimiljonair worden met First?
Nou, dat zou leuk zijn. Maar dat is niet het doel. Het doel is om... Het zou leuk zijn als ik er gewoon van kan leven. Ik hoef niet... Het multimiljonair hoeft niet. Mag wel hoor, maar het hoeft niet. Als we dat zullen kunnen uitbouwen naar een platform... naar iets wat groter is dan ik zelf ben. Dat zou mooi zijn. Als we topsporters kunnen helpen met nog beter te presteren. Maar niet alleen topsporters, maar ook de mensen... Als we mensen kunnen helpen in presteren. Ik ben gefascineerd door gewoon meer uit je leven te halen. Meer, sneller, beter, mooier dingen te kunnen doen. En als ik mensen daarbij kan faciliteren door First... maar ook de andere dingen die ik doe... dan vind ik dat mooi om te doen. Dat zou ik het liefst mijn hele leven doen.
Ja.
Alleen ondernemen moet je het wel levensvatbaar zien te krijgen. Dus je moet het wel met de goede mensen doen. En dat moet uiteindelijk ook winstgevend zijn.
Ja.
Dus dat hele spelletje is heel leerzaam. Maar dat zou ultiem zijn. Als ik verder kijk en droom... liefst zou ik gewoon een soort performance center hebben. Liefst zou ik een soort trainingscentrum hebben... waar de beste wetenschappers lopen... op het gebied van voeding en van prestatie. En een soort team daar loopt... met waar we mee fantastisch mooie foto's... fantastisch mooie interviews kunnen maken. Dat we als atleten daar komen, maar ook gewoon de mensen... Nou, dat we dit kunnen doen, een gesprekje over wat betekent het voor jou... en dat we daar hele vette dingen mee kunnen doen.
Het klinkt als een ondernemend sportpsycholoog met een podcast.
Ja, zoiets.
Is dat hem ongeveer in één zin?
Ja, ik denk het wel. Alles wat ik doe is op het vlak van gezondheid, sport. Ja, ook mensen meehelpen in hun trainingen en in een gezonde leven. Ondernemen en media presenteren. Eigenlijk in die driehoek begeef ik me een beetje.
Je bouwt een huis hier een paar honderd meter verderop. Ja. Is daar ruimte voor? Is zo'n droom? Heb je een hele grote schuur?
Ik heb wel een kantoortje kunnen cheffen voor mezelf.
Kunnen cheffen, overleg met
gewoon
vrouw.
Inderdaad, gewoon, ik heb wel een soort man cave ga ik bouwen... waar een gitaar aan de muur hangt. Zeg maar dat... Als ik daar door rondloop, het huis is nu half af... dan loop ik daar doorheen en zeg ik... nou, hier wil ik mijn gitaar hangen. Daar komt mijn televisietje.
Ja, zet er een podcastmicrofoontje neer.
Ja, dat ga ik doen.
Ja. Ja,
dan ga ik jou uitnodigen.
Ja, precies. Ja. Over mijn sportcarrière kletsen.
Ga zo over jouw carrière hebben. Nee, maar dat is wel super tof om te doen, lijkt me. Ja.
En dat is een hele vette droom...
Ja, alleen het probleem is zeg maar dat je een hele grote droom kun je hebben. Alleen ja, je moet het ook gewoon gaan doen. Uh-huh. En om dat te komen. Uh-huh. Dus een aantal dingen doen. Die, wat doe je nu?
Ja, ik moet mijn Bluetooth-box aanzetten. En ik denk, doe hem onder tafel. Dan hoor je niet op de microfoon. Maar nu jij het benoemd hebt...
Ik wou net zeggen, ik moet alles benoemen wat hier gebeurt aan tafel. Luister vooral mee.
Alice in Chains kom je mee aanzetten.
Ja.
Vet.
Ja, Alice in Chains. Dat is ook een van die bands die ik gewoon nu nog heel vaak luister.
Ja. Ja. Zal een stukje doen?
Gaan we doen.
Ja. Jij weet dat als je meezingt, dat ik het er gewoon onder ga zetten. Even een confronterende vraag, Mark.
Ja.
Ik heb jou op Strava gisteren even opgezocht. En ik heb gekeken naar je laatste activiteit. 27 mei heb jij voor het laatst gesport. En fietste jij 61,4 kilometer. Dat betekent dat jij nu al een aantal maanden op de bank zit Netflix te kijken.
Ja, dat klopt. Heb je mijn bierbuik ook niet gezien?
Ja, het is. Ik ken jou niet toen je opende.
Nee, hè?
Ik dacht, wie is dat? Nee. Ik heb de vader van Mark afgesproken.
Ik heb. Ik neem niet altijd de moeite om alle fietsritjes.
Nou, dat is het.
Moet ik zeggen, te loggen.
Dat zeg ik ook altijd.
Ja, precies. Ik kijk eerst wat de gemiddelde snelheid is. Dan zeg ik, durf ik dit aan? Nee, dit is slecht voor mijn imago. Ja. Dus nee, dat ga ik niet plaatsen.
Ja, of je noemt het cooling down rit of zo.
Precies, een fietsritje. Nee, maar dat komt eigenlijk meer om neer dat ik... Ik fiets hier wel eens maandagavond en woensdagavond met een fietsritje. Een fietsgroepje. En dat gaat gewoon echt hard. Het zijn gewoon een aantal mannen. En dan gaan we een uur fietsen. En dat gaat 2,43 gemiddeld. Alleen...
Ja, ze weten, we hebben Mark in het groepje, we moeten een beetje uitsloven.
Ja, precies. Iedereen wil mij natuurlijk kloppen in een eindsprintje. En die jongens fietsen gewoon gemiddeld veel harder dan ik doe als het kop over kop gaat. Maar in een eindsprintje, dan ben ik nog wel hard moeilijk te kloppen.
Ja.
Ik heb wel de explosiviteit en de kracht nog om dat te kunnen. En daar heb ik op getraind 15 jaar lang, laten we wel zijn. Alleen, ik heb het heel druk met First onder andere. Dus ik ben voornamelijk laat thuis op maandag en woensdag. Dus het fietsritje schiet er nog wel eens bij in. Dus ik zit iets meer nu in het krachthonk. Op zondag voetbal ik, dinsdagavond doe ik voetbaltraining. Dus ik ben iets meer aan het voetballen en hardlopen.
Hoeveel sport je per week?
5 denk ik.
Dus ja. Behoorlijk bovengemiddeld nog steeds.
Ja, ja, ik deed het 15 keer zo'n beetje. Dus ik denk,
jouw vrouw is ook nog eens sporter. Ja. Jouw kinderen. Man.
Ja, die hebben echt...
Ik dacht dat die met een pakje peuken thuis komen, zijn ze het huis uit.
Ja,
dat kan niet.
Dat gaan we niet aanmoedigen inderdaad. Nee,
maar die sport is zich ook suf, denk ik.
Nou, die zijn heel, heel energiek. Dus die hebben gewoon echt ontzettend veel energie. Die slapen niet, wat weer nadelig is voor ons. Maar die staan te springen op de bank. Inderdaad, als ik hier gewoon muziek aan zit, dan staan ze meteen te springen op de bank.
Ja.
Dus energie van hier tot ginder, joh. En ze schaatsen graag. Dus,
waar moet je dan heen? Want
in Leiden heb je een klein ijsbaantje, kun je schaatsen. Maar we willen ze ook opvoeden met muziek, hoor. Dat heb ik zelf ook gehad. Mijn vader, die was boer, die mocht zelf niet op sport. Die mocht niet een muziekinstrument leren bespelen.
Ja.
En dat mocht mijn moeder wel. Dus dat hebben we gelukkig, godzijdank, in onze jeugd wel meegekregen. Ja. Dat wil ik ze ook graag meegeven. Dat muziek en sport gewoon fundamenteel onderdeel zijn van je opvoeding.
Ja.
Ik heb ook pianoles gehad 3 jaar. Vond ik verschrikkelijk.
Ik ook. Ja. Nu vind ik het leuk, hoor. Vroeger heb ik mijn boeken gesmeten.
Oh ja, dat snap ik zo goed.
Nu weet je wat je leuk vindt. En je weet, je bent bondig genoeg om te zeggen... ik wil graag
precies
Ludovico Einaudi spelen.
Ja, ik vond het echt... Ik heb daar Hier staat ergens een eierwekkertje, maar die staat uit het zicht nu.
Een
eierwekker.
Een eierwekker.
Mijn moeder had altijd een eierwekker, dus ik moest een half uur per dag oefenen.
Dan zet je metronoom. Oh nee,
gewoon oefenen. Mijn moeder zei van, je gaat een half uur piano spelen.
Gadverdamme.
Ja, verschrikkelijk. En dan moest ik weer dingen. Ik dacht echt soms, totdat de pianoleraar na 3 jaar zei van, Mark, ik wil niet. Als jij nu niet je best gaat doen, dan stop ik met jou.
Oh.
Toen dacht ik, sweet.
Ja.
Dus nog 1 les daarna, toen was het gebeurd.
Ik zou dan bij al dat soort mensen zou ik later nog een keer langs gaan en je gouden plak laten zien.
Ja.
Hey, fucker, kijk dan.
Ja, precies. Hier. Toen ben ik op schaatsen
gegaan.
Jij gewonnen
met je pianoleraar?
Ik ben toen op schaatsen gegaan toen ik gestopt ben met pianoles. Mijn broertje is wel trouwens overigens doorgegaan. En die wilde er toen ook vanaf. En die heeft toen die mocht toen in 1 keer popliedjes gaan spelen. En ja. Die heeft 8 jaar nog les gehad. En die kan ontzettend mooi piano spelen.
Okay.
Dus daar ben ik soms ook nog wel eens een klein beetje jaloers op.
Ja.
Nou, ik heb weer andere dingen gedaan.
Ja. Ik loop een beetje te stuiteren, man. Mag ik een paar rondjes om je huis even rennen?
Ja. Doe je Strava aan, ik klop wel. Ja.
Ik vertelde zondag aan mijn
coachen.
Ga jij me coachen?
Ik ben niet mild, hoor.
Nee, dat...
Zweep erover.
Ja, ja, maar ik moet nog meer vandaag. Ik vertelde zondag aan mijn schoonfamilie dat ik... die zei alles van, wat ga je deze week doen? Ik zei, nou, ik ga deze week een podcast opnemen met Mark Tuitert. Nou, mijn schoonzus viel bijna van de stoel.
Want?
Ja, man, kun je een foto van me meenemen? heb jij veel aandacht van de vrouwen? Je bent een hoge sporter en je hebt een lekkere kop.
Ja, dank je. Nee. Ik word helemaal bloos hier. Nou ja, er willen genoeg vrouwen met me op de foto als ik ergens een presentatie geef. Dat is meestal wel van de vrouwelijke kant, moet ik zeggen. Ja.
Laat ik het zo zeggen, is jouw vrouw een jaloers vrouw?
Nee.
Oké. Okay.
Nee. Maar weet je wat het is? Als je ook met schaatsen, als ik op een feestje ben of zo, dan komen heel veel mensen naar mij toe om te vragen gewoon, hey, hoe is het met schaatsen? Hoe is het nu met je?
Ja.
En af en toe is voor mijn vrouw ook niet leuk. Als ik haar meeneem, dan gaan we ergens naartoe waar ik gewoon ook mensen ken.
Mm-hmm.
Als het gewoon naar een feestje of iets is waar ik niemand ken, dan komen mensen naar mij toe. En dan is het af en toe... het is ook niet... Ja, dan neem ik mijn vrouw er liever niet mee naartoe. Dat is ook gewoon niet leuk altijd. Want ik wil ook niet onbeleefd doen als ik ergens
Dus je gaat ook geen nee zeggen tegen een fotootje.
Nee. Dat is gewoon, dat hoort erbij. Ja. Alleen, en dat is prima. Dat is soms ook hartstikke leuk. En soms moet je het ook gewoon niet opzoeken.
Maar dat is ook onderdeel van het werk waar je nu voor hebt gekozen. Als jij als spreker ergens komt, dan is een groot onderdeel van... Kijk, je hebt dat praatje, maar daaromheen zul je met de hele organisatie op de foto moeten.
Ja.
Na afloop willen mensen graag even kletsen.
Ja.
Het is voor hun ook een goed verhaal dat ze Mark Tuitert hebben gesproken in het echt.
Ja.
Vind je dat leuk?
Nou, ik vind het heel leuk om het verhaal te vertellen. Ja. En ik vind het ook wel leuk om daarna mensen te spreken eigenlijk. Dat vind ik helemaal niet zo heel erg. Mits het gewoon... heel beleefd gaat. En dat gaat het in Nederland altijd eigenlijk wel.
Ja.
Het is helemaal niet zo gekkigheid. Ik vind het juist heel leuk om van mensen te horen dat ze iets aan mijn verhaal hebben gehad. Dat ze daar inspiratie uit kunnen halen.
Mm-hmm.
En om die mensen... Ik had gisteren een meisje, 20 jaar oud, die was ondernemer in de zaal. En die vroeg me letterlijk een paar dingen. Nou, dat is super, super, super gaaf. Wat moet ik doen? Ik zei, nou, wie inspireert jou? Dat wist ik niet. Ik zei, nou, ga hem over nadenken. Als je het morgen weet, stuur diegene gewoon een mailtje. Of stuur gewoon iemand... Zoek contact en bedenk waarom iemand je inspireert, wat je daarvan kan leren en wat je daarmee kan doen. En daarna heb ik nog even met gekletst. Dat was echt ontzettend leuk. Dus er zijn genoeg mensen die een beetje een leidraad zoeken in hun leven.
Ja.
En, als ik daar iets. Ik bepleit niet dat ik daar alle antwoorden voor heb. Nee. Maar ik kan wel mensen aan het denken zetten. En dat vind ik leuk om te doen.
Ja, gaaf. Ik heb gisteren een tweetje eruit gegooid. Ik zei, ik zit morgen, doe ik vaak op. Het David Ademolen.
Ja.
Gooi ik een tweetje eruit van ik zit morgen met die en die. Hebben we vragen voor hem of haar?
Ja.
Dat deed ik ook bij jou. En daar kwam een vraag van Remco Krullebol. Die zei, heb jij tijdens het schaatsen muziek in je hoofd? Of ben je daar te gefocust voor? Ik denk dat anders wel weet. Maar het is eigenlijk de vraag of je tijdens bijvoorbeeld een 1500 meter Vancouver... of je dan oortjes in je oren hebt.
Nee. Ik doe het echt voor de wedstrijd. En zodra ik de baan opga... Dan kom je in... Dan zitten de 10.000 mensen op de tribune in het oranje.
Doet ook een hele hoop met je.
Ja, dat doet een hele hoop met je. En ik probeer in de kleedkamer me af te sluiten... omdat je dan echt met je eigen gedachten zit. Dus dan kun je jezelf gek maken of met concurrentie. Dan is het heel lekker om je af te kunnen sluiten... want dan loop je naast je concurrenten die je eigenlijk gewoon moet verslaan. Of het voelt bijna zoals vermoorden bijna. Die moet je echt kunnen vernietigen.
Ja.
Dus dan moet je ook voor afsluiten. Dan moet je niet even een gezellig praatje gaan maken... Alleen als je het stadion binnenkomt, dan moet je het ook in je opnemen wat het is. Want daar moet je presteren. En als je dan alleen maar muziek op je oren hebt, dat werkt voor mij niet. Dus ik moet het voelen waar ik ben. Ik moet het absorberen. Ja. En met die energie kan ik wat doen. Dus als het publiek schreeuwt of stil is, of dat, mm-hmm. Dat is allemaal energie waar je van kan groeien. Ja. Dus ik gebruik het niet tijdens wedstrijden. Zodra ik het stadion inloop met mijn schaatsen in mijn hand,
dan gaat het spelletje beginnen. Dan gaat het geen afleiding.
Echt beginnen. En dan is het gewoon met de billen bloot. Ja. Geen afleiding.
Otto Pelleboer, vriend van de show.
Otto.
Heb je Otto? Ja, ken je hem?
Nee.
Oh.
Volgens mij niet.
Hij vraagt zich af, is schaatsen niet te saai tegenwoordig voor mensen om te kijken? En hebben we niet meer nodig als shorttracken? Red Bull heeft een tijdje dat ze steden doortrekken met de Crash Ice contesten.
Ja, dat ze een heuvel afgaan met ijshockey schaatsen.
De vraag is, hebben we niet meer nodig zoals dat, voor sponsoren ook, waar de kijker gewoon mee geprikkeld wordt?
Ja. Nee, ja, we hebben het ook nodig. Ik begrijp me goed, ik ben ook echt fan van shorttrack. Dat is actief, spectaculair.
Ja. Maar creëer een nieuwe helden als Shinky Knecht, die waar we anders misschien nooit van gehoord hadden.
Nee, dat klopt. De Rotterdam was het wereldkampioenschap afgelopen maart. Dat was geweldig om te zien. Een hele mooie show. Mm-hmm. En dat is shorttrack ook. Shorttrack is tegen elkaar rijden. Het is meer spektakel. Ik vind het schaatsen zoals het is, moeten we het ook niet verlogen. Hè? Ik ben misschien iets nostalgischer aangelegd. Ik hou van de sneeuwrandjes, van het buiten schaatsen. Dus ik denk dat we dat meer moeten uitvergroten. Ga gewoon, weet je, het Art Schenk tijdperk, waar we met een muts op reden om de sneeuwrandjes heen. En dat het weer van invloed was. Dat vind ik ook de charme van het schaatsen. En schaatsen is gewoon tegen de tijd rijden. Dat maakt het mentaal ontzettend zwaar. Dus ik denk ook wel dat ook een taak voor mij ligt, als analist bij bijvoorbeeld de NOS, dat het gewoon uit te leggen hoe heftig het is als je afgerekend wordt op een milliseconde tussen goud of zilver. Eigenlijk moeten we, en dat zou ik veel liever doen dan een heel ander concept of een heel andere sport ervan maken, is het op een andere manier in beeld te brengen. Dus te laten zien hoe die schaatsers een uur van tevoren zich voorbereiden. Dat is echt heel heftig om te zien. Dat is echt opperste concentratie. Dat is, je wil in zo'n kleedkamer zitten. Je wil eigenlijk naast Sven Kramer zitten. Als
dat is een minuut interessant voor de kijker.
Nee, denk
ik
niet.
Ik ben echt een objectief kijker. Ik ben namelijk niet opgegroeid met schaatsen. Ja. Maar volgens mij vind ik dat een minuut lang inderdaad heel leuk. Ja. Bij minuut drie denk ik.
Nee, maar dat moet je, zeg maar, je gaat van, dat doen we al meer, maar nog te weinig. Dus je moet het verhaal bouwen tussen het afgelopen seizoen was Jorrit Bergsma tegen Sven Kramer. Dat was een duel der giganten. Die stuwen elkaar naar zo'n hoogte dat zelfs een 10 kilometer heel interessant wordt om naar te kijken. Omdat het een heel spel wordt met rondetijden. Wie rijdt eerst? Het is zo'n gevecht tussen die twee. Mm-hmm. En er zitten zoveel verhalen achter. Als je dat kan laten zien, een uur voor zo'n wedstrijd, dan dat is een apotheose. Wordt dan die 10 kilometer. Maar de opbouw naar die wedstrijd, die is al veel groter. En dat doen we in het schaatsen nog veel te weinig, denk ik.
Dus jij zei, NOS, ga à la UFC, Amerikaans, een veel groter ding om een wedstrijd heen maken.
UFC is een heel mooi voorbeeld, inderdaad. Gewoon de verhalen laten zien van die vechters. De een is een familieman, de andere is een schoffie, de andere.
Ja.
Alleen ja, daar heeft de NOS de budgetten niet voor. En daar is het schaatsen nog te klein voor. Maar ja, het is een beetje kip en ei. Wat komt eerst? Is eerst de sport groter of eerst de aandacht, hoe je het in beeld brengt anders? Maar dat is, ja, daar geloof ik heel erg in. Dat je het anders in beeld kan brengen en interessanter kan maken op die manier. En dat de sport dus is zoals het is. Ik geloof er niet zozeer in van, we zetten een DJ neer naast een ijsbaan en het is in één keer een feestje. Zo werkt het niet.
Ja.
De ultieme, de eigenheid van de sport, dat is waar het om draait. En dat is het. En ik denk dat schaatsen daar heel interessant in is. En zo niet, dan moet je lekker ergens anders naar gaan kijken.
Ja, ja, precies. Volgende vraag over de laatste overigens hier. Even kijken hoor. In de ploegachtervolging 2005 werden jullie wereldkampioen.
Ja.
En die vraag die is, mis je jouw maatjes niet af en toe, zoals Erben Wennemars of Karel Verheijen, waarmee je dus de ploegachtervolging in 2005 won? Ja, oude jongens krentenbrood, denk ik.
Nou, dat is wel het nadeel van schaatsen een beetje. Je rijdt natuurlijk altijd, je bent 200 dagen bij elkaar op pad, zit je in de ploeg.
Mm-hmm.
Alleen echte levenslange vriendschappen, die zijn maar heel zeldzaam. Die heb ik eigenlijk meer overgehouden aan mijn jongeren in je tijdperk.
Okay.
Als je nog, dan ben je nog iets meer, zit je in de kleuterschool. Want schaatsen is toch ook wel, je kent elkaar zo goed, zo door en door, maar toch moet je uiteindelijk ook elkaar verslaan.
Ja.
Dus het blijft wel een individuele sport. En de ploegachtervolging is maar een heel klein onderdeel van het schaatsen.
Mm-hmm.
Dus nee, in principe mis ik die niet. Alleen het is wel zo dat als je op de ijsbaan bent en je spreekt elkaar weer, dan is het echt...
Ja, dan is het...
Oude jongens, krentenboot is het zeker.
Ja.
Erben Wennemars helemaal. Ja, dat doe ik de analyses dan ook mee bij de
NOS. Ik wil zeggen, die zul je tegenkomen bij de NOS. Ja,
ja, Martin Hesman ook. Ja, daar heb ik mee in de ploeg gezeten. Dus dat is echt, als je die weer ziet, dan... Ja, je kent elkaar heel goed. Maar ja, het is niet dat we nou bij elkaar op de verjaardag komen altijd.
Zonde eigenlijk.
Ja, dat is aan de ene kant wel jammer. Aan de andere kant is het ook...
Je hoeft ook niet te forceren natuurlijk om die reden. Maar...
Nee, alleen je zit ook, ik weet niet of... Je hebt een aantal schaatsers heb ik heel goed contact mee wel. Alleen echt oprecht interesse voor elkaar hebben... en het echte diepe vriendschap... Dat is wel echt een zeldzaamheid in topsport. En ik begrijp ook wel waarom, denk ik. Omdat je deelt alles met elkaar tot op zekere hoogte.
Ja, het is een heel egoïstisch spelletje uiteindelijk, ja, natuurlijk.
Ja, je hebt altijd een soort reserve ergens. En dat is gewoon niet wat sport is. Of wat echte vriendschap is.
Nee.
Dat is gewoon niks eigen reserves. Dat is gewoon elkaar bellen en een klik hebben. En dat is... Ja, dat heb ik meer met andere mensen die ik uit mijn jeugd al ken, denk ik.
Ja. Wij hebben nog maar tijd voor één track. Wat wil je? Dit is een moeilijke beslissing voor je. Ik zet al deze nummers in een playlist op Spotify. Klap van de Molen. En daar zet ik alle 5 liedjes in. Alleen jij moet voor nu deze podcast kiezen. Pearl Jam of Rage Against the Machine.
Oi.
Ja, dat is een lastige.
Keuze.
Dat is ook heel wat anders.
Welke twee heb ik gezegd ook alweer? Welke nummers?
Pearl Jam Release, Rage Against the Machine, Settle for Nothing. Van de plaat die nu 25 jaar uit is.
Dat is ook wel een hele grote, heel groot verschil. Ja, we hebben al wel 2 of 3 stevige nummers gehad. Dus dan ga ik wel voor Pearl Jam en Release.
Ja, oké. Wil je er heel graag iets over kwijt? Of zeg je waarom eerst...
Ik heb Pearl Jam. Ik ben een enorm fan van Pearl Jam. Het staat in mijn top 3 met bands.
Samen met?
Ik denk Metallica en Tool.
Ja, oké.
En Pearl Jam, gewoon alles aan Pearl Jam. Het hele verhaal erachter, de muziek die ze maken, waar ze voor staan. Eddie Vedder, alle bandleden... De oprechtheid en de eigenheid waarmee ze muziek maken spreekt me heel erg aan.
Was je bij de show van Eddie Vedder in de AFAS? Ja. Hoe was dat?
Ja, was mooi. Ik heb hem in Carré gezien.
Is hij niet te veel ukulele songs gedaan?
Ja,
wat mij betreft niet helemaal geslaagd is het
nee,
album.
Nee, vind ik ook niet. Ik vind dat Into the Wild album van hem wel echt fantastisch. Ja. Dus daar heeft hij ook veel van gedaan, hoor. Dus, ja. En hij heeft gewoon heel veel Pearl Jam nummers, deed hij.
Ja.
Wat ik dan ook wel heel vet vind. Ja, ik vind Pearl Jam zelf gewoon beter dan Eddie alleen nog. Dat gewoon de combinatie, je team, wat het sterker maakt dan het geheel.
Ja.
Ik ben ermee opgegroeid. En ik vind gewoon... Hey, daar komt een hond.
Ja.
Ik vind Release een heel mooi nummer. Daar openden ze mee. In 2006 was dat. Ik had de Olympische Spelen gemist. Ik had heel lang geen contact gehad met mijn vader. Ik zat best wel in een dal in mijn carrière eigenlijk. Gewoon op sportief vlak, maar ook op persoonlijk vlak. Dat was echt een keerpunt. En ik weet nog dat ik naar een concert ging van Pearl Jam. Muziek geeft troost natuurlijk ook. Mm-hmm. Kun je even je zinnen verzetten. En ik zat daar in het stadion in het Gelredome was dat. En Pearl Jam kwam op met rook. En je zag alleen maar nog een schim van Eddie, een schaduw. En de eerste klanken van Release beginnen te spelen.
Heel hard kloppen.
Ja, dan hoor je de eerste klanken. En dan hoor je die hele diepe baritone stem, die zoom van Eddie, die begint. Ja, toen echt kippenvel overal, echt tranen in mijn ogen.
Ik heb nog één vraag voor jou voordat we dit gesprek gaan afronden. Ik zag namelijk dat jij ridder bent in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Ja.
Zit ik hier tegenover een ridder?
Ja, zeker. Mijn zwaard hangt hier. Heb je niet gezien
wat
in de hal?
Wat betekent dat?
Ik heb geen idee. Nee, je bent. Dat is een belangrijke onderscheiding voor mensen die iets gepresteerd hebben.
Wat moet ik presteren om ook ridder te worden? Ik wil het al.
Wereldkampioen worden. Ja. Of misschien een hele grote poponderscheiding ergens winnen.
Podcastmiljonair worden.
Podcastmiljonair, ja.
Als de pleuris uitbreekt, als we oorlog krijgen, dan ga jij vechten?
Er staat mijn harnas klaar, ja. Dan, dan ga ik in mijn maliënkolder met mijn zwaard in de hand de vijand tegemoet. Nee, dat is wel een onderscheiding voor onder andere Olympisch kampioenen, wereldkampioenen. Okay. Mensen die iets onderscheidends gepresteerd hebben in de sport. Maar volgens mij niet alleen in de sport, hoor. Ook in de kunsten. Dus ja, die is daarvoor bedoeld.
Ja.
En die krijg je als je Olympisch kampioen bent.
En dan krijg je een handje van Zijne Majesteit?
Ja, toen nog de koningin. Oh. Dus ik ben onderscheiden door de koningin. En ik ben toen in Vancouver gehuldigd door toen nog prins Willem-Alexander.
Ja, die zal er geweest zijn.
Ja, die heeft persoonlijk aan mij gehuldigd daarin. Dat was is prachtig.
Gek.
Die leeft ook echt mee, hoor. Het is echt een sportliefhebber.
Ja, ja. Leuk. Ja. Mark, dankjewel dat jij hier even de tijd voor wilde nemen.
Ja, graag gedaan. Was leuk, man.
Podcast Luisteren in Nederland even mee te nemen in jouw warming-up. Muziekvoorkeur, ja. Yep. Vet. Wat ga je vandaag doen?
Ik ga nog een presentatie geven.
Oh, je moet nog?
In het land. Ik ga nog even sporten, denk ik. Een rondje lopen. En ik...
Hoeveel kilometer, heel kort, voor mijn beeld?
Dat is 5 kilometer.
Even 5, oké.
Ja, maar dat doe ik meestal in intervalletjes. Dus ik loop niet aan één stuk één tempo. Maar ik doe echt, zeg maar, minuut hard, minuut rustig, minuut hard.
Je leert jezelf wel scannen als je intervallen loopt.
Precies, intervallen lopen. Ja. En ik ga nog een hele rits mails beantwoorden voor First. Dus eventjes zorgen dat we morgen voorbereid zijn. Morgen hebben we een hele dag waarop we de hele begroting doorlopen, de hele mediastrategie en alle dingen bepalen. Dus dat moet ik me ook nog voorbereiden.
Neem even een kauwgompje.
Ik ga gewoon door, jongen. Een kauwgompje erin en de hele dag gaan. Maar dat doe ik ook het liefst gewoon. Gas erop.
Dankjewel, Mark. En we zien jou waarschijnlijk nog heel veel.
Zeker. Leuk.
Volgende week heb ik een nieuwe Klap van de Molen. Dan zit ik met Tim Veerwater. Tim Veerwater is recensent bij De Oor. En we gaan kletsen over nieuwe ontdekkingen. Beentjes waarvan hij vindt dat ze iets goeds aan het doen zijn. We gaan naar wat nieuwe singeltjes van bandjes luisteren. De week daarna heb ik een podcast waar ik zelf heel veel zin in heb. Die gaat over fanschap. Ik ben altijd wel geïntrigeerd door fans van bands. Wat drijft je om een band achterna te reizen? Of nou ja, goed. Ik ga kletsen met iemand die heel veel houdt van een aantal bandjes. En die daar ook best wel ver in gaat. Genoeg reden om te blijven luisteren. Heb je deze aflevering losgeluisterd via Soundcloud of misschien via Kicks Radio op maandagavond? Dan is het heel handig om je te abonneren. Dat gaat super makkelijk. Dat doe je eigenlijk op je telefoon gewoon door een podcast-app te openen. Op je iPhone zit die standaard. En anders download je een leuke app via de Google Play Store of App Store. Dan zoek je op Klap van de Molen en dan kun je je gratis abonneren en lekker elke week luisteren. Via je koptelefoon of via je autospeakers met een kabeltje of via Bluetooth. Mocht je willen reageren, kun je een recensie achterlaten in iTunes of via zo'n podcast-app. Of je kan een berichtje sturen via Twitter naar @davidademolen. Dat vind ik namelijk erg leuk. Ik doe dit omdat ik het heel leuk vind, maar ook omdat ik het heel leuk vind om reacties van jou te krijgen, de luisteraar. Ik zit toch opeens in je oor. Dus laat vooral even een berichtje achter. Ik zie je volgende week. Hoi!